vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Vanavond is de aftrap van het Songfestival in Rotterdam. NRC-redacteur Frank Huiskamp ging op zoek naar een antwoord op de vraag waarom het Songfestival al decennia zo belangrijk is voor de homogemeenschap. En hij onderzoekt waarom het jarenlang duurde voor hij het evenement, met al zijn toeters en bellen, zelf echt kon omarmen. Frank, we zitten hier om te praten over het Songfestival dat vandaag in Nederland van start gaat. Wat gaat er precies gebeuren?
Vanavond staat de eerste halve finale op het programma in Ahoy. Mm-hmm. Daar gaat de eerste helft van de kandidaten optreden. En er is altijd een deel van de landen is automatisch geplaatst. Waaronder het gastland en de 5 meest betalende landen. En de rest moet zich via de halve finale zien te plaatsen op dinsdag en op donderdag. En er gaan er 10 uit elke halve finale door.
En zaterdag is de echte finale. Dus.
Zaterdag is de echte finale waar het echt er allemaal om gaat.
Ja, dat wij nu gastheer zijn, hè, want het is dus in Rotterdam. Dat is omdat Duncan Lawrence de vorige editie gewonnen
Klopt.
Heeft. Het is alweer een tijdje geleden, want door corona hebben we een jaartje overgeslagen.
Ja.
Maar goed, hoe herinner jij je die avond?
Everything is very close.
The tension is rising.
Ik stond met paar honderd uitzinnige fans in de steeg van Café Kalf in Utrecht. Er stonden schermen opgesteld en binnen ook. Dus het leek, had echt wat weg van zoals je een sportwedstrijd massaal met z'n allen kijkt. En ja, die hele avond was gewoon bij elk nummer was het gewoon de extase. En iedereen die had er natuurlijk een mening over. Was met elkaar erover aan het praten. Van oh god, die zingt vals. En oh, die ziet er niet uit.
Goed, dit alleen is Zweden heel nog. We staan op nummer 1 op dit moment.
Oh, jongens.
Alleen Zweden. Maar Zweden krijgt heel veel punten.
Ja. En ik weet nog goed dat we toen kwam er dat 1 op eentje. Dat was of Nederland had gewonnen of Zweden had gewonnen. En eigenlijk kon je toen al uitrekenen dat we niet meer achterhaald konden worden. Dus ik riep dat al een beetje zo door die menigte. Maar iedereen wilde natuurlijk heel erg wachten.
How much points do they get?
Nou, kom op!
Die ontlading toen Nederland inderdaad had gewonnen was alsof je echt een wereldkampioenschap had gewonnen. Het was echt één groot feest en nog uren daarna. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik het zo uitbundig vierde.
Ja, en jij zegt dus de eerste keer dat je het zo uitbundig vierde. Nou, dat beschrijf je eigenlijk ook heel mooi, hè, in een heel persoonlijk essay wat onlangs in NRC stond. Daarin schreef je over de betekenis van het Songfestival voor homo's. En je schrijft eigenlijk, het was alsof ik voor de tweede keer uit de kast kwam. Waarom heb je dat essay geschreven?
Ik ging eens bij mezelf na van waarom ben ik er nou zo fan van, terwijl ik daar heel moeilijk mijn vinger op kan leggen. En ik ben ook gay en dat is er zit gewoon een cliché aan het Songfestival van oké, dat is enorm populair bij homo's, bij homomannen. En ik bedacht bij mezelf van waar komt dit cliché nou vandaan? Is daar iets over te zeggen? En kan ik daarmee ook nagaan waarom ik me als het ware een soort van natuurlijk verbonden ben beginnen te voelen naar het Songfestival?
Wat is jouw geschiedenis dan met het Songfestival? Ik bedoel, hoe keek je er vroeger naar en hoe heeft zich dat ontwikkeld?
Ja, ik probeerde ook te bedenken, ook tijdens de schrijving van hoeveel heb ik hier vroeger eigenlijk mee gedaan. En ik keek het wel met familie ook en later ook met vrienden. Maar ik was niet zo gebiologeerd bezig met het Songfestival. Het was echt toen nog een beetje vanuit het nationalistische perspectief. Zo van kijken hoe Nederland het doet. En dat was ook een beetje hoe iedereen om me heen er naar keek. Zo van oké, ik ben benieuwd wat voor nummer heeft Nederland en hoe gaat Nederland het doen. En dan werd er wel altijd een beetje, dan was het altijd een beetje natuurlijk een lacherig festival. Dat is ook een beetje het imago dat eraan zit. Maar gedurende de jaren is er wel echt een meer, is die ironische liefde is een beetje meer een serieuze liefde geworden. Omdat ik gewoon denk voor mezelf naga wat de impact van dat festival als fenomeen is. En dat ben ik een beetje gaan onderzoeken. Ook door de geschiedenis heen wat er over bekend was. Wat de rol van het Songfestival is voor homomannen in dit geval dan. Waarom zij inderdaad en of zij er inderdaad zo altijd zo tot aangetrokken zijn geweest. Mm-hmm. En wat voor een rol het daarin heeft gehad in de community ook.
Je zou ook kunnen zeggen, ja, is een beetje een cliché, hè, dat mm-hmm. homo's dat leuk vinden. Want heel veel hetero's zullen misschien ook wel zeggen, nou, ik vind het ook leuk.
Precies.
En er zijn ook homo's die zeggen, ik vind er geen bal aan.
Er zit een deel natuurlijk in. Het is niet elke homo houdt ervan. En ook niet elke man die er van het Songfestival houdt, is homo. Maar 180 miljoen mensen kijken naar het Songfestival over de hele wereld. En het zou geweldig zijn, maar dat is niet zo'n grote vijver van alleen maar homomannen of mensen uit de LGBT-gemeenschap die daarnaar kijken. En dat zegt de organisatie ook. Maar wat zegt de organisatie ook? De diehard fans, de meest toegewijde fans, de mensen die de fanclubs hebben opgericht, de mensen die al die vlogs en blogs doen waarin ze elk nummer ontleden tot in de treuren, dat zijn gewoon heel vaak homomannen. En dat zijn gewoon de toegewijdste fans en de zichtbaarste fans wat dat betreft.
Ja, en dat is dus ook een groep die zich prettig voelt in dat publiek, zeg maar.
Dat is dus door de jaren heen een beetje gegroeid met het Songfestival. Meegegroeid, vond ik, door gewoon te kijken naar de geschiedenis waar dat cliché of die innige verbondenheid eigenlijk vandaan is gekomen. En dat is echt door de jaren heen hebben homo's een beetje een soort van, en andere LGBT-leden hebben daar, zeg maar, een plekje gevonden door de jaren heen.
Ja, want het is niet zo dat het Songfestival sinds het ontstaan is of zo altijd een veilige haven is geweest voor homo's. Dat heeft zich ontwikkeld.
Nou ja, ik luister nog maar eens eventjes het winnende nummer in terug van het allereerste Songfestival.
Refrain, couleur du ciel, parfum de mes vingt ans.
Dus in 1956, en dat was Zwitserland met Refrain. En dat is wel een voorbeeld voor hoe het eigenlijk de komende 10 jaar zou zijn qua type muziek. En dat is iets excentrieker geworden, denk ik, vanaf de jaren 70, zeggen ze wel. Toen disco een beetje de intrede deed. En ABBA is natuurlijk het grote songfestival voorbeeld daarvan. En bij de disco hoorde ook iets meer dat speelse. Toen kwamen veel mannen bij elkaar om echt fan te worden van het songfestival. Ja, en toen is het songfestival gedurende de jaren 80 en 90 steeds meer iets meer zelf ook uit de kast gekomen.
Dus ja, een generatie homomannen voelde zich eigenlijk heel erg thuis bij dat songfestival. Mm-hmm. Maar hoe expliciet was dat eigenlijk toen? Want ik kan me voorstellen, mijn oma zat waarschijnlijk ook te kijken. Misschien had hij dat toen helemaal niet zo door.
Nee, dat is dus zo interessant. Het is natuurlijk wel minder dan vroeger. Maar vroeger had je helemaal die subtext die er was, die je dan als homo of als ander LGBT'er wel kon zien. En dat heet in de literatuur ook de queer gaze. Zoals je ook de male gaze hebt en de female gaze. Dus hoe vrouwen dingen bekijken, hoe mannen dingen bekijken. En ook hoe queer mensen, homo's, lesbiennes.
En wat zagen zij
naar kunst,
in het
kunst kijken? En nou ja, zij zagen in belangrijke mate dat begrip over anders zijn. En deze persoon is flamboyanter. Deze persoon is op een heel andere manier met zichzelf bezig. En dat wordt ook geaccepteerd. Maar een prachtig voorbeeld uit de geschiedenis is de deelnemer in 1961, dat was een Luxemburger, Jean-Claude Pascal.
Les amoureux, on voudrait nous séparer, on voudrait nous empêcher d'être heureux.
En hij wordt een beetje gezien als een soort van de homo-pionier binnen het Songfestival, want hij won ook dat jaar. En zijn nummer was heel onschuldig op de eerste blik. En maar wat opviel, en wat in die tijd ook zal zijn opgevallen, is dat hij zingt over een verboden liefde, iets wat niet mag. Over ze zullen ons niet scheiden, zingt hij. Zonder het geslacht van die persoon te noemen. Nou, in die tijd, als je dan met de queer gaze keek, dan kon je denken, oh, verboden liefde. Oh, ik weet al wat je bedoelt. En dat was in die tijd ook een beetje zo. En jaren later, tot niemands verrassing. Ik bedoel, hij was homoseksueel. En hij heeft dat ook later volgens wat ik las ook gezegd van... ja, dit ging inderdaad verboden liefde. Want ja, in 1961 over een homo-relatie zingen... dat was natuurlijk absoluut not done. Maar dat was zo'n perfect voorbeeld van hoe je subtiel... voor wie het wilde horen, voor wie het wilde zien... zat er wel die laag in. En wat dat betreft was dat heel natuurlijk achteraf heel vooruitstrevend voor die tijd.
En wat jij zegt, het is heel subtiel. Wanneer begint dat dan te veranderen?
Ja, het is echt pas veel later de eerste openlijk homoseksuele deelnemer... die ook echt van tevoren... van wie bekend was dat hij homoseksueel was, bijvoorbeeld in 1997. Dat was Paul Oskar van IJsland. En een jaar later, dat was denk ik wel de definitieve coming out van het Songfestival zelf ook. Toen Israël won met Dana International, een transvrouw. Ja.
Viva la diva.
Viva la diva.
Ja, dat was wel echt Viva een sensatie, hè?
Viva la diva. Viva Victoria.
Dat was echt een schokkend iets voor die tijd ook nog. Ook al is het nog niet zo heel lang geleden. Maar ja, zij won gewoon dat festival. Dat was iemand die anders was dan de norm. En daar kon je gewoon voor zo'n podium op zo'n podium... zo'n grote culturele wedstrijd mee winnen. Dus dat was een enorme doorbraak voor de homo-emancipatie van het festival. Binnen het festival zelf ook. En toen was er... ja. Toen was het ook echt, wat heel lang impliciet was, was echt veel zichtbaarder geworden opeens.
Viva la diva, viva Victoria, diva.
En dat hakt erin, de diva van Dana International.
Ja, en wat ook nog wel, denk ik, op Netflix staat van veel mensen, is Conchita Wurst. En
ja.
Dat werd volgens mij ook niet door iedereen goed ontvangen, kan ik me herinneren.
Nee, want... In zekere zin was hij of zij als ze optreedt een soort voorbeeld van dit is nou dat rariteitenkabinet van het Songfestival. Want ze won dat jaar dat de Common Linnets, Ilse de Lange en Whalen namens Nederland tweede werden. En toen was het we hebben verloren van de vrouw met de baard of de man met de pruik of hoe je het ook wil. In welke denigerende term erover werd gesproken. En daarmee... zag je ook dat het weer werd afgedaan als een gimmick.
Waking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, the time has passed.
Terwijl ik daarnaar keek, vooral... enkele jaren later, als in van hiermee doe je gewoon de impact van die zichtbaarheid geweld aan. Kijk, dit is gewoon een dragartiest die op het podium staat. Die staat daar niet puur zo van, oh, ik denk dat ik kan winnen als ik een pruik opzet en make-up opdoe. Die staat ook voor het belang van heel genderqueer en die spelen met die genderrollen zo op zo'n podium. Is natuurlijk van een groot belang voor heel veel andere mensen ook. Van de lijn tussen man en vrouw en mannelijk en vrouwelijk zijn... is ook maar heel arbitrair en is ook op een heel spectrum. En daar was zij natuurlijk een heel goed voorbeeld voor. En zij zou ook een heel erg emancipatoren rol hebben gehad... voor heel veel LGBT'ers op dat moment.
But you're my...
Jij zegt, je moet het niet zien als een gimmick, maar ze zagen dat misschien wel ja. Zo. Heb je daar dan wel wat aan?
Nou, kijk, je kunt niet vermijden dat er een deel dat niet zal snappen... en het wegzet als een circus act en rariteitenkabinet en weet ik het allemaal. Dat ga je niet vermijden. Maar het publiek dat voor wie dat bedoeld is... dus die jongens en die meisjes en alles ertussen die twijfelen over... waar zij passen als en hoe zij omgaan met hun seksualiteit, met hun genderidentiteit, zeg maar. Die zien daarin wat bedoeld wordt. En dat dan, ja, papa misschien of vrienden met wie ze kijken daar iets anders in zien. Dat is jammer, maar dat is wel die boodschap komt wel binnen bij de mensen voor wie het dan door haar ook op dat moment bedoeld was.
Ik denk dat je heel mooi uitgelegd hebt eigenlijk waarom heel verschillende mensen zich soms heel erg thuis voelen bij het Songfestival. Jij hebt je essay geschreven eigenlijk met een heel persoonlijke vraag, hè? Namelijk, hoe kan het nou dat ik daar steeds meer van ben gaan houden? En ja, wat voor antwoord heb je daarop gevonden?
Nou, ik keek natuurlijk heel erg naar de elementen ervan zijn. Welke elementen eraan vind ik nou leuk? Ja, ik vind de muziek leuk. Ik vind de competitie leuk. Mm-hmm. En ik hou ook van wat spektakel en weet ik het allemaal. Maar ik dacht ook bij mezelf van, er is iets. Ik ben ook de laatste paar jaar er steeds meer fan van geworden. En toen dacht ik van, heeft dat misschien te maken met mijn eigen acceptatie van dingen die ik vroeger, waar ik tegen me verzette, omdat ik die dacht van, die zijn te homoseksueel, die zijn te gay. Mm-hmm. Zo ben ik niet, zo'n homo ben ik niet. En dat proces, daar heb ik best wel lang mee geworsteld. En ik denk dat ik, hoe meer ik ben gaan accepteren dat ik ook clichés leuk kan vinden en echte typische gay dingen leuk kan vinden, dat ik daar juist, hoe meer ik dat ben gaan omarmen, hoe radicaler ik ook die clichés ben gaan omarmen. Omdat ik weet wat voor betekenis het heeft en wat fijn het is dat die culturele dingen er voor ons en voor mij ook zijn. En hoe meer ook dat ik achteraf erop terugkijk en denk van, wat zonde dat je daar lang over hebt gedaan om dat te erkennen, dat dat net zo mooi is, net zo prima is. En daar staat het Songfestival dan ook een beetje voor, als een van die clichés in jouw hoofd, in mijn hoofd dan destijds, hè, dat hoeft niet het cliché te zijn, die ik dus ben gaan omarmen, omdat dat een soort van onderdeel was van het natuurlijke proces van mezelf ook accepteren en mezelf in vrouwelijkheid, mannelijkheid, clichés of niet clichés accepteren. En dat je zo gay mag zijn en welke invulling je daaraan wil geven, dat het helemaal jouw ding is en dat niemand daar iets over heeft te bepalen en dat je daar voor jezelf prima vrede mee kan hebben.
Hey, en Frank, jij vertelt dus heel mooi dat je zelf een ontwikkeling hebt doorgemaakt, dat je nu het Songfestival hebt omarmd. Maar hoe zit dat eigenlijk, ja, maatschappelijk gezien, zeg maar? Is het ook echt minder een big deal als je op dat podium staat, als je bijvoorbeeld gay bent?
Ik denk dat dat zeker zo is. Het gaat niet meer per se om de zichtbaarheid. Het is nu meer zo van, oké, en deze deelnemer is zelf ook homo of is ook lesbisch.
Niet meer, dit is een liedje van iemand en die is gay.
Ja, precies. Ja. Want ik bedoel, dat was eigenlijk al in 2019 bij Duncan Lawrence. Niemand had het er echt over, oh ja, en die is ook biseksueel trouwens. Dat was volledig en terecht en goed ondergeschikt eraan. En daar had niemand het over. En dat is wat dat betreft natuurlijk ook vooruitgang. En dit jaar zijn er meerdere homoseksuele deelnemers. Te beginnen met onze eigen Jean-Guy McCroy. En is dat een big deal? Natuurlijk is dat een big deal. Want hij is is een Surinaamse artiest. En gay zijn in de Surinaamse cultuur is nog net wel wat anders dan in de Nederlandse cultuur. Dus dat is absoluut nog wel een big deal. En daar heeft hij ook zelf al over gesproken. Maar het is nergens een leidend iets in. En ja, dat de relevantie van puur alleen dat zijn is wel echt een beetje weg.
Ja, en kan je daarmee ook zeggen dat het Songfestival misschien wat, nou ja, mainstreamer is geworden of zo? Omdat het dan misschien wat minder openlijk, ja, gevierd wordt? Of zie ik dat verkeerd?
Nou, ik denk niet zozeer dat. Ik denk oprecht wel dat het Songfestival een beetje meer mainstream aan het worden is. Ik weet niet of het daarmee per se te maken heeft. Ik heb wel het gevoel dat het Songfestival steeds iets serieuzer wordt genomen. Maar je ziet het aan hoe serieus Nederland nu na al die flaterjaren nu de artiesten kiest bijvoorbeeld. En dan kun je zeggen, is dat dan slecht voor het Songfestival? Want juist het sterke daaraan was toch dat het een beetje campy was en een beetje over de top. Want dat was dat feest, dat was dat toejuichen van dat het anders en gek was normaal, zeg maar. Maar als je het puur bekijkt over of dat dan nog iets van een effect heeft op de LGBT-gemeenschap en op homo's, dan denk ik, oké, wij hebben door de jaren heen dat festival omarmd en een beetje het plekje daar geclaimd. En dan is het instituut, het Songfestival, is van zo'n betekenis geworden dat eigenlijk de invulling daarvan en hoe dat de komende jaren zich gaat ontwikkelen inhoudelijk, dat dan niet zoveel meer uitmaakt, want dat laten we niet meer los.
Ja, dat pakken ze niet meer af. En Frank, waar ga je zelf eigenlijk kijken dit jaar?
Het is wel leuk. Ik ga voor het eerst één dag zelf live naar het Songfestival. En dat is op de vrijdag. Dat is niet een van de halve finales of de finale. Maar dan heb je de jury show, waar de punten worden verdeeld voor de jury. Een dag voor de finale. Dus eigenlijk zie je gewoon de hele show die je een dag later ook ziet. Alleen dan is het een dag later helemaal voor het Echi.
Leuk. En je mag dus naar een soort concert eigenlijk.
Dat is ook in deze tijd met 3.500 mensen iets doen. Is natuurlijk een enorme wilde. Maar de echte halve finales en de finales zal ik gewoon rustig thuis moeten gaan kijken. De kroeg zoals 2 jaar geleden zit er op zaterdag deze keer helaas niet in. Maar alsnog valt er thuis wel wat van te maken.
Dankjewel, Frank.
Ja, graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen, Henk Ruigrok van der Werven en Jeppe van Kesteren. Dit was Vandaag, morgen weer.